Tech aan tafel 4. En de vraag is, gaat de CEO echt vibe coden? Ik geloof er geen barst van.
Wel.
Nou, dat wordt al een mooie discussie. Doet AI nou echt wiskundig onderzoek? Daarop is het antwoord ja. We doen gewoon een hele podcast, alleen in de cold open. En wat betekent het nou precies als je werk echt anders ingericht? Reconfiguring work. Dit is Tech aan tafel, nummer 4. Let's go.
Dit is Tech aan tafel. Bouke Vlierhuis en Milo van Brugge duiken in de nieuwste trends en scheiden de zin van de onzin in tech, marketing en AI. Zo skip je de bullshit en kun je je focussen op wat je leven echt leuker en makkelijker maakt.
Yes.
We zijn er weer.
We zijn er weer. Het is 2027.
Zo. De sneeuw ligt er nog.
Hier in het Altamse Bos ligt er nog iets van sneeuw. Ja. Het dooit, maar... je kan nog op je plaat gaan, liever, als je wil. Hier best niet. Over op je plaat gaan gesproken. 2025 was het jaar van AI agents.
Zeiden ze.
Ja, precies. Wordt 2026 het jaar van AI agents?
Oh, dit is wel gelijk aan... volgens mij zei jij ergens in de eerste aflevering van... Ik doe geen voorspellingen, want het kan nooit goed gaan.
Nou, hier.
Nou, dit wordt zeker het jaar van AI agents.
Ik spreek je over een jaar in aflevering 16. Dan gaan we dit evalueren.
Ja, lijkt me een goed idee.
Ja, ja. Nou goed, we hebben weer een hele bak met dingen meegenomen. En ik had er eentje, deze heb ik eigenlijk speciaal voor jou gewoon meegenomen.
Fijn, ja.
Ja. De CEO van Replit,
ja.
Moeten we er even bij zeggen, hè? Ja. Replit verkoopt vibe coding tools. Dus,
vrij cruciaal detail. Ja. Ja.
Heel veel van deze AI-experts staan natuurlijk voor hun eigen kraam.
Ja.
Net als wij trouwens.
Ja.
Huur ons in.
Ik mis het boek een beetje naast de grond.
Ja. Genomineerd voor AI-boek van het jaar. 2025 trouwens.
Je kan het meer stemmen.
Ja. Je kan niet meer stemmen. Nee. Helaas, nee. Dus de CEO van Replit zegt... uiteindelijk gaat het zo komen... gaat het zo gebeuren dat de CEO van een bedrijf... Ik neem aan dat hij met een bedrijf dan bedoelt een softwarebedrijf. Maar welk bedrijf is er tegenwoordig? Geen softwarebedrijf. Kijk, dat hele digitale transformatie verhaal hoeven we als het goed is niet meer uit te leggen. Iedereen is een softwarebedrijf. De CEO komt binnen bij zijn productmanagers, bij zijn weet ik veel marketingteam en zegt... Kijk eens wat ik gemaakt heb.
Ja.
Dit is onze nieuwe app. Dit is, we gaan
het klinkt niet als een droomscenario, maar...
Nee. Nou, leg dat even uit. Nou ja, waarom is dat geen droomscenario?
Inderdaad, sowieso dat de baas van Replit zegt dat dit gaat gebeuren. Dat is natuurlijk wel een behoorlijk wij van wc eend verhaal.
Het is sure.
En dat is prima.
Ja.
Nou, ik denk dat het misschien nu al wel gebeurt. En ik ben ervan overtuigd dat het gaat gebeuren. De vraag is wat mij betreft alleen... Moet je daar nou heel blij mee zijn? Want ik kom wel steeds meer tot conclusie... dat vibecode is natuurlijk by default... in de definitie zit dat je dan niet de technische kennis hebt van een developer. Alleen ik denk dat de principes van vibecode... eigenlijk juist omarmd moet worden door developers... waardoor gewoon het normale developmentproces heel erg versneld kan worden. Daarnaast denk ik dat... andere mensen binnen een bedrijf dat ook zouden moeten doen... maar dat het heel duidelijk moet zijn dat het dan niet een afproduct is. En dat is waar het nu fout gaat. Die CEO, die denkt gewoon, ik heb even wat gemaakt... en ik ben natuurlijk ontzettend briljant. Dus wat ik op zondagavond heb gemaakt, dat kunnen we morgen live zetten... en dan wordt ons bedrijf 3x, zeg maar.
Ja, ja.
Dat is natuurlijk niet zo. Alleen dat is natuurlijk... dat is wel wat er gaat gebeuren... En ik denk dat op zich dat we daar eerst even doorheen moeten, zeg maar.
Ja, ja, ja. Ja, dat is... Ja, nou, weet je, kijk... Ik ben natuurlijk marketeer geweest. Mag ik nu bijna zeggen? Zeggen? Ja. Het is, de transformatie is bijna afgerond. En ik moet heel eerlijk zeggen... Ik ben dus de afgelopen 15 jaar... ben ik heel druk geweest. Heb ik heel veel tijd en energie besteed aan het... CEO's zover krijgen dat ze een blogje of een LinkedIn-post typen.
Ja.
En toen kwam AI. Toen heb ik CEO's allemaal een AI ghostwriter gegeven. Mm. Waardoor ze dus echt letterlijk in 10 minuten een blogje konden typen. Ja. En toen deden ze het nog steeds niet.
Nee.
Dus even een paar positieve uitzonderingen daar gelaten, hoor. Want er zijn CEO's die wel heel, heel druk zijn met marketing, met product development en zo. Maar over het algemeen zie ik geen CEO's die de focus hebben om überhaupt te zeggen van, hey, ik ga eens even duiken in een tool als Replit. Of welke tool noemde jij nou net?
Lovable.
Maak de lijst.
Noem ze maar op. Ja, weet je, er is wel één belangrijk verschil. En dat is namelijk dat ik denk dat een CEO wat moeilijker te overtuigen is van dat een LinkedIn-post hun bedrijf, zeg maar, morgen verder gaat brengen. Terwijl als ze zelf een tool maken of een iets bouwen wat echt hun bedrijf, zeg maar, nou ja, het is gewoon veel concreter. Dus ja. Ik denk wel dat dat wel een verschil is. Maar ja, ook gewoon wel een risico. Ik denk dat je kijk, als het nou inderdaad een SaaS-bedrijf is of een softwarebedrijf die mensen daar hebben zitten die ook nog begrijpen wat ze aan het doen zijn, dan kan het misschien nog wat toevoegen. Maar als het gewoon, zeg maar, iemand is die gewoon niet helemaal begrijpt hoe het echt werkt, ja, dan kan dat denk ik ook wel heel, dan kan het je bedrijf ook heel erg veel vertraging op laten lopen als je daar te veel aandacht aan geeft, zeg maar. Dus het heeft ook wel risico's in die zin.
Ja, en dan komen er dus eigenlijk bij mij 2 vragen op. Mm. Eén vraag is, hebben we dan dus ook ergens de komende jaren een ander type CEO nodig? Want je zegt CEO's die begrijpen hoe het zit met SaaS, met digitale transformatie, dat soort dingen. Die kunnen dit misschien wel, die kunnen hier iets zinnigs mee doen. Dat is vraag 1.
Ja.
En 2, en denk ik in het verlengen van, hoe gaan we dit dan wel inrichten? Want dat dit soort tools gebruikt gaat worden in product development, in digitale transformatie, in, ik zie marketingbureaus al tooltjes bouwen, gewoon voor de collega's, zeg maar. Dat het gebruikt gaat worden, dat lijkt me een gegeven.
Ja, nou, antwoord op de eerste vraag is, ik denk niet per se dat, ik denk juist dat de traditionele CEO best wel zijn of haar plek kan behouden. Want dat, ja, volgens mij is de gemiddelde CEO helemaal niet bezig met hoe het softwareproduct, de nitty-gritty daarvan, zeg maar. Dus als je gewoon, zeg maar, hoog over bezig bent met het bedrijf, ja, dan moet je er gewoon, denk ik, AI omarmen. En misschien is het dan eerder zo dat de CTO-rol verandert. Of ik zag volgens mij gisteren iemand het bericht plaatsen over de CAIO.
Dus de Chief AI
Officer.
Oh mijn god, is een C-roll nu.
Die is een, maar ik bedoel natuurlijk, dat krijg je ook. Dat is ook, ik had het leuk gevonden als het IA was geweest, dan had je ciao gehad. Maar oké, dat terzijde. Maar, okay. Dus ik zou mezelf liever ciao noemen. Ja. Maar we dwalen een beetje af.
Valt mee.
Het punt is vooral dat, ik denk wel dat er binnen op C-level ook wel dingen moeten veranderen om dit een goede plek te geven. Maar ik denk niet dat het CEO moet zijn, eerlijk gezegd. Nee. En jouw tweede vraag was, help me even.
Nou ja, hoe gaan we dit dan wel? Ik heb... Toevallig, vorig jaar heb ik een heleboel mensen geïnterviewd binnen een softwarebedrijf, juist over hun werk met AI. En een van de dingen die me daar opviel, los van dat software engineers, die hoeven nu gewoon geen unit tests meer te typen en zo. Dus die zijn gewoon blij dat een of andere algoritme de unit tests voor ze typt. En alle busy work, zeg maar, is uit dat proces verdwenen. Hartstikke fijn. Geen één software engineer is daar werkloos van geworden. Sterker nog, ze hebben alleen maar meer werk. Ja. Maar wat ik ook hoorde daar was dat designers nu aankomen, niet met een schetsje in Figma of op een whiteboard of zo, maar gewoon met een werkende applicatie. Ja. Hun definitie van werkend, hè? Niet de technische definitie van werkend. En de meeste goede designers snappen dat ook.
Ja.
Maar je ziet wel dat het innovatieproces, want jij liet mij net op je telefoon, toen we hier dit allemaal aan het opbouwen waren, liet je mij een appje zien wat je had gemaakt.
Ja.
Niet omdat je zegt van, dit is het softwareproduct dat ik volgende week ga uitrollen, maar omdat je zegt, Want kijk, deze functionaliteit lijkt me fijn om te hebben.
Ja.
En dit op een of andere manier gaat dit je innovatieproces binnen je bedrijf op je kop zetten. Dat kan niet anders.
Nee, klopt. Nou ja, volgens mij, ja, ik maak me niet zo druk om. Ik maak me sowieso niet zo heel snel druk, maar ook niet hierom, omdat ik ervan overtuigd ben dat alle dingen waar we nu tegenaan lopen, dat zijn hele logische zaken die ook gewoon opgelost kunnen worden. Dus bijvoorbeeld, ik opende na. Ik doe zelf veel met de hand om, als in met AI software bouwen, maar dan nog wel redelijk handmatig. Dus niet zoals Bolt en Lovable of Replit. Gewoon promptje en dan wordt het gewoon gebouwd. Maar net iets dieper. Maar dat is gewoon omdat het mijn hobby is. Maar wat ik gisteren opende ik Lovable weer na 2 maanden of zo. En toen zag ik bijvoorbeeld dat daar gewoon allemaal security checks in zitten. Dus op het moment dat je je app wil publiceren, zegt hij, hey, let even op, je moet eventjes je database RLS policy aanpassen, want die staat nu niet goed.
Ja.
En hij dwingt je eigenlijk ook om, als je bijvoorbeeld dat niet wil doen, dan zegt hij, dan wil ik dat je expliciet aangeeft wat de reden is dat je het niet doet. En dan kies je er dus zelf voor om hem onveilig te publishen, zeg maar. Ja, dat zijn al dingen, dat was eerder helemaal niet zo. Volgens mij zag ik ergens dat de helft van alle Vibe-coded tools of appjes hebben variabelen, dus bijvoorbeeld API keys, gewoon publiek in de broncode zichtbaar. Nou ja, dat is logisch als je een designer een app laat maken. Dat zal mij ook gebeurd zijn. Maar dat wordt allemaal opgelost. Dus over een jaar staan we volgens mij op het punt, weer een voorspelling, sorry, dat je gewoon echt een goede app kan maken. Met authenticatie, met goed gebruik van database. Daar zijn we eigenlijk nu al. Maar over een jaar denk ik dat je dat gewoon gebruikt en denkt, nou, dit is gewoon robuust genoeg om gewoon te lanceren. En dan kunnen we hem altijd nog opnieuw bouwen als het niet goed genoeg is.
En wie maakt die app dan? Want dat is dan zeg maar de hand, een vraag.
Ja, nou ja, dat is inderdaad de vraag. En ik denk dat, en heb ik ook al eens gezegd, UX verdwijnt voor een groot deel voor het doel om te valideren of iets werkt. Ja. Want daar heeft het gewoon weinig toegevoegde waarde meer in mijn optiek. UX wordt vooral kwalitatief onderzoek naar kunnen we dingen verfijnen, verbeteren en in touch blijven met wat een echt mens hiermee wil, zeg maar. Maar om gewoon te valideren of een appje werkt, ja, hoef je niet meer helemaal een UX-proces door, wat mij betreft.
Nee, je kunt gewoon het appje meteen maken en de gebruiker ermee laten.
Ja, en dus denk ik dat de rollen binnen teams veel meer naar product, dat product-led, zeg maar, dat het ding wordt. En dat is het al steeds meer, ook zonder was dat een trend. Maar dat wordt hierdoor, denk ik, versneld.
Ja, dat zijn ook, zeg maar, als ik koffie drink met mensen, dan de frequentie van het voorkomen van de term product-led growth, die is echt aan het stijgen.
Ja.
Dat is echt duidelijk.
Ja.
Dat verband is er natuurlijk. Dat is wat ik zeg, toch hoe we innoveren en hoe we producten uiteindelijk ontwerpen, uitrollen, valideren, is wel echt aan het veranderen.
Ja. Dat is denk ik wat belangrijkste. Ik denk dat het vrij snel kan gaan. Dus ik heb het wel zin.
We gaan het meemaken. Ja, misschien dat 2026 dan het jaar van de AI agents wordt. Maar ook het jaar dat we inderdaad echt die wave of new software.
Ja.
Het ontbreken daarvan eigenlijk wordt als argument gebruikt nu voor van zie je wel, Vibe Coding is allemaal bullshit, het is niet onderhouden, dat soort dingen. Dat is een beetje, hè?
Ja.
De softwarewereld heeft mij een beetje teleurgesteld in zijn conservatisme eigenlijk de afgelopen 2 jaar. Het zijn echt software engineers die er gewoon echt helemaal tegen AI zijn.
Ja.
En die dus, toen ik software engineer was, uiteindelijk was het altijd vrijdagmiddag en dan moesten de unit tests geschreven worden of er moest documentatie gemaakt worden en dat gebeurde gewoon niet. En met AI gebeurt het wel, dus ik snap niet hoe je daar tegen kan zijn.
Nee.
Maar misschien is dit dan het jaar dat we dan toch echt die kanteling gaan zien.
Nou ja, mensen zijn gewoon ook, kijk, het is natuurlijk ook heel raar dat je kan nu zeg maar 5 jaar een succesvol SaaS-bedrijf hebben en volgend jaar gewoon obsolete zijn, zeg maar. Dus gewoon weggevaagd zijn.
Ja.
En dan ben je ben je misschien 25 bij wijze van spreken. Dus het gaat zo hard. Dus ja, er is gewoon veel weerstand tegen, omdat het gewoon een hele grote transformatie is. Ja. Waar we gewoon onherroepelijk doorheen gaan. De vraag is inderdaad alleen, maar ik weet niet, is dat een bruggetje naar het volgende onderwerp? Nou, weet ik niet.
Nee, ja, totaal niet.
Oh, maar nou, jammer is dat.
Het script is niet in beton gegoten.
Nou ja, nee, maar dat is dan. We hebben natuurlijk dat onderwerp over, ja, in hoeverre vervangt AI nou echt de workforce?
Ja, het reconfiguring work. Ja, daar gaan we ik ga nu goed. Eerst even naar het.
Ja,
hou me dan toch even voor het gemak ook een beetje aan.
Ja, doe maar.
Want ja, we kunnen natuurlijk eindeloos praten over bedrijfskundige dingen en zo. Maar ik had ook gewoon. Ik heb in mijn netwerk een hele slimme wiskundige.
Ja.
En die weet dat ik met AI bezig ben. En AI en wiskunde is een beetje een moeilijke combinatie. Omdat.
Taalmodel.
Het is een taalmodel. Het is sowieso. Het is een stochastisch model. Dus wiskundige houden van exact. Maar. Er zijn ook, kijk, in de techwereld, daar lopen heel veel slimme mensen rond. Maar je merkt dat techwereld slim en wiskunde slim zijn toch wel weer twee verschillende dingen. En daar zit iets waarbij de mensen van OpenAI en zo, die willen heel graag dat hun modellen goed zijn in wiskunde.
Ja.
Want zij willen. Ergens zit die obsessie met die AGI. Ze willen slimmer zijn dan mensen. Ze willen een model maken dat alles kan. Bedrijfskundig is dat echt grote bullshit. Want ik heb liever mijn bedrijf heb ik liever 10 kleine modellen die één ding heel goed kunnen. En dan een mens die kijkt of het een beetje goed gaat. Maar goed, dat is het volgende onderwerp. Ja. Reconfiguring work. Mm-hmm. Maar zij willen graag dat alles. En dan gaan ze dus die modellen gaan ze de opgave laten doen van de wiskunde-olympiade. Wat een bullshit use case is, want de opgaven van de wiskunde-olympiade zijn juist bedoeld om jonge mensen enthousiast te maken voor wiskunde.
Ja.
En niet om opgelost te worden.
Nee.
Wat moet er wel opgelost worden? En daar wordt het interessant. Er is een enorme bak met wiskundige problemen. En alles wat ik zeg over wiskunde is mij dus verteld door mijn wiskundige vriend. Dus als ik hier fouten in maak, dan.
Sorry.
Dan ligt dat aan mij, want ik ben van de universiteit geknikkerd omdat ik nog nooit een voldoende voor wiskunde heb gehaald daar. Dus dat weten jullie nu ook even over mij. Maar de vraag onder wiskundigen is veel meer. Van niet kunnen we die middelbare schoollevel opgaven oplossen? Want die zijn al opgelost, die vinden we niet zo interessant. Maar kunnen we nou nieuwe wiskunde doen met AI? En in mijn tijd als jonge ingenieur, toen ik afstudeerde, toen was er iets totaal nieuws. Namelijk het genetische algoritme. En het genetische algoritme, dat was al gewoon heel simpel. Je had een bepaalde vergelijking. Die wilde je oplossen. Daar was geen directe wiskundige manier om dat op te lossen. Omdat er gewoon te veel variabelen waren en te veel onbekenden. En dan in feite wat je dan deed, dan vulde je alle constanten in zo'n vergelijking random in. En dan deed je daarop een test, dus een fitness test.
Ja.
En dan gooide je dus een bak vol met allemaal van die. Ja, dat zijn dan organismen eigenlijk. Mm-hmm. Hè? En dan was het survival of the fittest.
Mm.
Vandaar dus het genetische algoritme.
Ja.
Als je niet gelooft in de evolutie. Ik zou even verder skippen naar het volgende onderwerp. Ik heb hier serieus.
Ik denk dat de meeste mensen er nog zijn.
Ik heb hier serieus op de werkvloer wel eens problemen mee gehad. Ja, maar goed. En nu komt dat concept dus weer terug. Alleen omdat je taalmodellen hebt, zijn dus de organismen die je maakt, zijn niet gewoon 6 cijfertjes op een rij. Want dat was zo wat een supercomputer.
Ja, precies. Ja,
dit is opa verteld, hè? 25, 30 jaar geleden werkte met een supercomputer. Ja. Dat zit nu in je iPhone,
keer 100.000.
Ja. Dus nou zijn de organismen zijn een stukje Python-code. Die wordt gegenereerd door een taalmodel. En er is een ander taalmodel die kijkt, is dit een oplossing of een goede oplossing voor dit wiskundige probleem?
Ja.
En zo hebben dus onderzoekers, ik zal de descriptie linken. Ik raad iedereen aan om alleen de introductie te lezen en af te haken zoals ik als de vergelijkingen beginnen. Als je de vergelijkingen wel snapt, Kudos to you. Ik niet. En daar hebben ze dus op een gegeven moment kwamen daar programmaatjes uit die dus echt daadwerkelijk nieuwe wiskundige problemen oplossen.
Ja.
En dan gebruiken dus het stochastisch model om gewoon te doen waar het goed aan is, namelijk gewoon min of meer random stukjes taal, computertaal te genereren.
Eigenlijk wat we als mensen ook doen, maar dan gesimuleerd door een taalmodel.
Ja, alleen dat ding kan dus in een nacht 400 Python-programmaatjes schrijven. En dat kan de gemiddelde wiskundepromovendus niet.
Nee.
Dus ja, ik vind dit dus een heerlijk voorbeeld.
Ja.
En ik kom even aan het eind van dit lange rammelende verhaal op waarom ik dit zo belangrijk vind. Dit is namelijk precies hoe je generatieve AI moet gebruiken.
Ja.
Namelijk het busy work niet alleen overnemen. Nee. En nou lul ik toch een mooi bruggetje naar het volgende onderwerp.
Ja, ik voel hem al. Ja.
Niet alleen het busy work overnemen. Ja. Niet alleen dat verslag samenvatten. Niet alleen die e-mails analyseren. Maar omdat je dat busy work keer 100, keer 1000, keer 1 miljoen kan doen, kun je ook gewoon processen gaan bedenken.
Ja.
Waar je gewoon niet op was gekomen als je het allemaal handmatig gaat moeten doen.
Ja.
Zoals, nou ja, en dan komen we terug bij het eerste onderwerp. Gewoon even in een week 4 appjes maken en kijken waar de gebruiker het meeste lol van heeft.
Ja.
En dan gewoon als je 4 appjes hebt gemaakt, alle 4 weggooien of de 3 weggooien.
Ja.
En dit is echt een voorbeeld van, dit zijn dus wiskundigen. Dat zijn mensen die hebben zoiets van, ja, AI kan ons werk niet overnemen. Want dat is ook zo. Mm-hmm. Wat wij doen, kan een AI nooit doen. Maar dit deel van ons werk, daar hebben wij minder pret in. Wij zijn er minder goed in. Want je zou 400 stukjes Python-code moeten schrijven. En dan in alle 400 ook eerst nog even alle bugs oplossen.
Ja.
Nou, dan is je gewoon je PhD-traject van 4 jaar is
dan
voorbij.
Dan ben je er wel doorheen.
Dus, nou ja, goed, dit is echt, ik denk dat we hier allemaal heel veel van kunnen leren.
Nou, en wat natuurlijk ook gewoon een maatschappelijk ding is, is dat als je dit echt goed inzet, en je kan daardoor hele nare ziektes bijvoorbeeld uiteindelijk dat onderzoek daarna versnellen.
Ja.
Doordat ze busy work met AI op te pakken. Ja, dan wil je dat toch heel graag. Ik zou niet weten waarom je dat niet zou willen. Los van, ik bedoel, er zullen ongetwijfeld ook allerlei tegenargumenten met betrouwbaarheid en dat soort dingen. Maar ik weet niet of dat nou opweegt tegen de snelheid die je kan bereiken met dit soort tools.
Ja, maar wat ze dus doen is, ze maken dus één taalmodel maakt al die stukjes Python-code en het andere taalmodel checkt of ze daadwerkelijk een viable oplossing zijn.
Ja.
En dan de subset waarvan het taalmodel zegt van, nou, dit zou wel zo'n oplossing kunnen zijn, daar kijkt dan vervolgens een echte wetenschapper.
Dus een soort voor.
Wat ik wel dus grappig vond ook, ik heb dus wel een deel van het verslag gelezen. Wat je dan hebt is, je hebt bepaalde lekkages in zo'n model. En dat had je vroeger met die genetische algoritme ook. Dan kwam je op een soort suboptimum. En dat leek dan, binnen de kader van de wiskunde, leek dat een goede oplossing. Maar als je dat dan technisch ging uitvoeren, was het grote onzin. Dus dan was je gewoon in een of andere doodlopende gang van je algoritme beland. En zo'n taalmodel vindt dus ook lekkages in je definities van wat goed is en wat niet. En het gaat daarvoor zitten optimaliseren. Maar dan heb je dus gewoon je probleem niet goed gekaderd.
Nee.
En dat is ook een les die we hieruit leren. Als je met AI gaat werken en met agents, dan is het kaderen van je probleem. Het echt strak kaderen van je probleem. Van wat willen we nou voor oplossing hiervoor hebben?
Ja, maar het mooie is, dat is natuurlijk altijd al zo geweest. Hè? Shit in, shit out is natuurlijk altijd al een ding geweest. Alleen omdat je dan gewoon een collega had die het dan alsnog wel even ging fixen, omdat jij gewoon een rotdag had.
Ja.
Dat is natuurlijk wat daarin goed ging. Maar AI, misschien in de toekomst gaat hij dat ook op die manier doen. Maar denk, het wordt daardoor natuurlijk, daar hebben we het ook al eerder over gehad, processen, die input, gewoon dat wordt daardoor veel belangrijker.
Ja, en dat hele context engineering wat je nu krijgt natuurlijk. Ja. Hè? Gewoon zorgen dat zo'n model ook echt snapt wat de bedoeling is. Ja, snapt. Het is al, je moet niet personificeren. Nee. Er een persoon van maken.
Ja.
Dus, zorg dat zo'n model gewoon de context heeft van, ik wil niet uitglijden, maar ik wil wel graag naar mijn auto lopen.
Ja.
En dat moet je er expliciet bij zetten.
Ja.
Ik heb een voorbeeld wat ik heel veel gebruik in praatjes en gastlessen en dat soort dingen. Is dat ik aan de hand van een meeting transcript vraag. Waar liggen de verkoopkansen bij deze klant? En dan krijg ik een hele analyse van de business van de klant en wat zij dan zouden kunnen doen om hun verkoop te vergroten. Maar ik bedoelde natuurlijk gewoon, ik heb een oriëntatiegesprek gehad met een klant.
Maar toch ik zit te kopen.
Ja, wat moet ik in de offerte zeggen? Maar dat hele, die hele AI weet helemaal niet.
Nee, dat de achtergrond van jouw vraag
is. Ik moet dan zeggen, ik ben Bouke, ik ben AI-consultant, ik heb met deze potentiële klant gebeld. Ja. En ik wil graag weten... Ja, dat is super simpel. Ja. Maar als je dit aan een stagiair vraagt... en daarom ben ik altijd zo boos als mensen AI een slimme stagiair noemen. Mm-hmm. AI is geen slimme stagiair. De stagiair heeft meer context.
Ja, dat is zo. Ja. Dus. Ja. Maar we hadden een mooi bruggetje naar het volgende onderwerp. Want toch wat... dit is dan hoe je het voor wetenschappelijk onderzoek kan inzetten bijvoorbeeld. Ja. Maar dit is ook gelijk... Toen jij het zei, dacht ik, ja, dit is gelijk misschien wel ook een van de dingen. Maar misschien moeten we eerst even uitleggen wat het derde onderwerp is.
Het derde onderwerp is een wat ouder artikel. Dat is volgens mij McKinsey hebben dit, die claimen dit in ieder geval. En volgens mij hebben ze de term ook bedacht. Reconfiguring work.
Ja.
Reorganizing, re-engineering work. Nou ja, reconfiguring work betekent gewoon... werk anders inrichten.
Ja.
Dus niet zeggen, dit is je proces. Welke stapjes kun je met AI doen en 15% efficiënter maken?
Nee.
Maar zeggen, dit is je proces. Als we nou AI hebben, hoe kunnen we dit nou echt helemaal anders inrichten... zodat we maximaal profiteren van wat AI kan...
Ja.
En maximaal inkaderen wat AI niet kan. Ja. Dat is, we linken het artikel.
Nou ja, dat is wel een interessante in het kader van waar we het hiervoor over hadden. Want busy work is natuurlijk, kijk, bij het wetenschappelijk onderzoek moet je natuurlijk heel veel varianten van een bepaald experiment bijvoorbeeld doen. En dat kost gewoon heel veel tijd. Ik vraag me af hoeveel mensen, zeg maar. De vraag is natuurlijk hoeveel repeterend werk heb je echt in jouw werk zitten? En kun je dat AI laten doen? En volgens mij was het zo dat inderdaad begin vorig jaar... iedereen zei, aan het eind van het jaar hebben we dat allemaal met agents gedaan. Nou, dat is natuurlijk helemaal niks van gekomen. Ik weet niet of dat ook al in dit onderwerp volgens zat, maar
is er een volgend onderwerp?
Dan was deze. Maar in dat onderzoek stond volgens mij ook... Dat het daadwerkelijk werk uitvoeren met AI... dat het gewoon nog een beetje tegenvalt hoe succesvol we daarin zijn. En dat hoor ik ook in mijn omgeving. En zelfs bedrijven waarvan ik denk van... nou, jij begrijpt wel echt hoe je dit zou moeten doen. Je hebt alles in huis om dit goed in te richten. Zelfs die zeggen, dit is NS3 of zo, maar toch, die zeggen ja, we zijn een heel eind. Maar als ik toch onderaan de streep kijk wat het me kost en wat het me oplevert, dan is dat nog niet rendabel.
Ja, nou ja, en ik vergelijk het altijd met op vakantie gaan. Sowieso altijd iets goeds om over na te denken als je het over werk hebt. Je gaat op vakantie en je moet dan je werk overdragen op je collega.
Ja.
En dan ga je, meestal gaan mensen dan openen dan Word en beginnen ze te typen aan een overdrachtsdocument. En dat overdrachtsdocument, voordat je het weet, is dat 15 pagina's. Want je doet heel veel dingen die zijn impliciet. Je hebt heel veel operationele kennis die je niet expliciet hebt gemaakt. Je hebt heel veel dingetjes in je hoofd van je denkt, oh shit, dat moet ook nog. Je doet heel veel op associatie. Dus nu ik je toch zie, ik wou je nog even vragen dit of dat. Als je dat allemaal expliciet gaat maken...
Is dat je nieuwe baan.
Ja, ik ken managers die dus om deze reden een hekel aan vakantie hebben.
Ja.
Want die hele overdracht, dat hele overdrachtscircus, dat moet als je terugkomt...
Ook weer terug.
Ja, ik zeg altijd tegen managers, als je terugkomt van een lange vakantie... alle dingen die goed gegaan zijn zonder jou... niet terugpakken van je team. Nee. Bij je team laten. Ja. Maar zo gaat het meestal niet. Meestal komt alle shit komt gewoon weer terug. En, en als ze weten dat je toch binnen 2 weken terug bent, laten ze het ook gewoon op je bureau liggen. Dus heb je heel die overdracht voor niks gedaan.
Ja.
Maar het overdragen van werk aan een AI-agent is dat keer 100. Want zo'n ding snapt niks.
Nee.
Ik sprak een financial. En die was met AI bezig, met het analyseren van financiële documenten. En die zegt, dit model is getraind op Instagram-posts.
Ja.
Weet je, hoe moet dit model snappen waar de belangrijke stukken in lange financiële rapporten zitten?
Ja. Ik heb opeens een metafoor in mijn hoofd. Het is alsof je een kleuter hebt waarvan je al kan zien, oh, die wordt later echt een hele goede event manager. Die kan dingen organiseren, maar dat wil je niet weten. Dan kan ik al zien hoe die zijn blokken stapelt en zo. Maar het is een kleuter. Hij of zij snapt nog niks. Dus je kan gewoon dat niet aan diegene overlaten.
En dan las ik dus laatst over een experiment, ook in deze context. Ik weet niet of ik de link nog kan vinden voor de show notes. Waarbij dus er is een experiment geweest waarbij ze een kleuter van een stoel hebben gezet. En hebben ze een iemand met een ordner. Vraag je ouders of grootouders naar deze fantastische manier van bestanden opslaan. Dus iemand met een ordner hebben ze naar een archiefkast toe laten lopen. Met de expliciete opdracht, loop tegen de deur van de archiefkast aan. Met de ordner in je hand. En die kleuter zit erbij en die ziet diegene tegen die archiefkast aanlopen. Springt op en doet die kast open. Want een kleuter weet dus al, dat is een ordner. Ja, kleuter van nu misschien niet meer. Nee. Die weten niet meer wat een ordner is.
Nee.
Dat is een archiefkast, dat ding moet daarin. En die meneer of mevrouw is vergeten die deur open te doen.
En het was vast niet de bedoeling dat die keihard tegen die deur aanliep.
Nee.
Dus laat ik helpen.
Dus een kleuter heeft dus al meer context.
Ja, maar dat is echt...
dan je AI-agent. Ja. Je moet zo'n AI-agent alles uitleggen.
Ja. Mensen overschatten totaal wat daarin de flaws zijn die er nu nog in zitten.
En dan nog, want dat gaat dus eigenlijk niet eens over re-engineering work, want dan gaat het over het uitbesteden van een specifieke taak. Maar wat er dus ook gebeurt met AI, en dat is wat mij als procesanalist zo fascineert. Als procesanalist zet je blokjes achter elkaar.
Mm-hmm.
We doen eerst dat. We versturen eerst het formulier. Dan gaan we dit, dan gaan we dat. En dan ga je de neiging, de verleiding is om dan de blokjes eruit te pakken en zeggen, nou, dit blokje kan AI doen. Dat blokje moet een mens doen. Want dat was vroeger, deed dat met swimlanes. Mm. Hey, dit is front office, dit is back office, et cetera. Maar dat is dus niet meer hoe het werkt. Die blokjes die gaan niet zo doormidden, dus niet zeg maar tussen de blokjes, maar die blokjes gaan horizontaal doormidden, waarbij je zegt van, dit is een taak voor AI, dit is een taak voor een mens en dit is een taak voor een combinatie. Dus ik heb jou net toevallig laten zien hoe ik tegenwoordig mijn aantekeningen opruim. Daar zie je dus, vroeger was het zo, mensen die het parasysteem een beetje kennen, die weten dat je hebt dus ingestion, dus je gooit naar al je aantekeningen, ideeën en zo gooi je in een inbox. En dan later pak je wat tijd om dat op te ruimen. Waar gaat het over? Hoort het bij? Et cetera. Nou, die eerste stap van waar denk je dat het bij hoort, die laat ik nu AI doen.
Ja.
Dus is dit een songtekst? Nou, link het even naar mijn muziekbestanden. Is dit een begin van een blog? Nou, link het even naar mijn AI deep dive.
Ja.
Abonneer je op mijn AI deep dive. Jezus, echt zo commercieel. Maar dat is nog niet 100% goed. Dus dan zie je dat er blijven dan 10 bestanden over. Die zijn dan categorized en die gooit hij dan, die linkt hij dan bij een to-do file of zo.
Ja.
Dus dan zie je dat het taakje nieuwe aantekeningen uitzoeken, dat is doormidden gegaan, maar niet in een voor en een na. Dat is gewoon een soort van samen met AI. En dat is denk ik waar we als procesanalisten en als businessanalisten naar moeten gaan kijken. Van hoe kunnen we nou die taakjes op een andere manier doormidden knippen, waardoor we dat deel uit kunnen besteden en op kunnen schalen.
Ja.
Want ik kan dus nu meer ideeën verwerken. Ik kan meer blogs lezen. Ik kan meer dingen doen. Ik bedoel, 20 blogs lezen op een dag. Dat lukt gewoon niet. Maar AI kan dat wel. En dan heb ik een soort van trendrapportje. Maar dan moet ik daarna ook weer iets met dat trendrapportje gaan doen.
Ja.
En dat taakje, dat is dus op een hele andere manier doormidden gegaan.
Ja, wat ik me wel afvraag, want ik denk dat die heel vaak niet doormidden gaat, maar dat het AI 80% doet en jij nog 10 of 20% moet doen.
Absoluut, ja.
Alleen wat ik me wel vaak afvraag, en ik denk dat dat ook de skepsis en de frustratie bij veel mensen is die, die het nog niet willen gebruiken om die reden, is dat eigenlijk ben je in die 10-20% ben je vooral aan het controleren of wat AI heeft gedaan wel klopt. Volgens jouw maatstaven of whatever. Ja. En dat is natuurlijk gewoon piepwerk in veel gevallen. Dus dat is, ja, je bent eigenlijk alleen maar een beetje aan een soort van aan het kijken van klopt dat wat hij heeft gedaan. Dus ik snap ook wel dat, en ik denk ook dat dat een van de grootste redenen is, dat we nog niet zo ver zijn. Omdat de betrouwbaarheid van de output van AI gewoon vaak nog te wensen overlaat. Ongeacht of dat nou door onszelf komt of niet. Want waarschijnlijk inderdaad wat jij zegt, als je die context wel gewoon goed meegeeft en wel je processen inzichtelijk hebt voordat je die vragen aan AI stelt, dan heb je er waarschijnlijk veel meer profijt van. Maar dat doen we niet, want we zijn lui. Zitten we waar we zitten.
Dat is dus echt heel grappig. Dat is een van de dingen die McKinsey noemt in het stuk. Dat je dus, als je AI-adoptie wil, dan moet je dus zorgen dat mensen ook durven te vertrouwen op de output. En dat is dus geen poep in hun inbox krijgen. Nee. En de grap daarvan is dat je eerst moet beginnen.
Ja.
Kijk, want dat ding zet nu mijn aantekeningen. Ik ben al een beetje aan mijn tool rave begonnen. Mm-hmm. Ik doe dit namelijk Claude Code. Ja. Dat zal ik straks even uitleggen hoe dat werkt.
Ja.
Dat zet nu in heel veel van mijn aantekeningen verkeerd. Vooral, kijk, het is heel moeilijk om een stuk fictie of een stuk of een gedicht van een aanzet van een blog of van te onderscheiden voor een algoritme. Ja. Dus wat ik nu aan het doen ben, is ik maak een soort van contextfile van, nou, deze heb je verkeerd gecategoriseerd, want je hebt hem hier gelinkt, je moet hem daar linken en dit is hoe dat is, waarom dat is.
Ja.
En dat doe ik in een apart mapje, context alleen voor de AI.
Ja.
Dat is het
opvoeden van je kleuter.
Ja, wat is het opvoeden? Dat is geen leuk werk. Nee. Maar ik merk dat bijvoorbeeld, ik heb dus de afgelopen maanden heel veel marketing content creatieprocessen geautomatiseerd.
Ja.
Commerciële boodschap zal ik even weglaten, maar ik ben beschikbaar.
Excuses namens.
Ja. Dit podcast was sponsored by. Ja. Maar het wat marketeers het aller moeilijkst vinden is, deze post was oké, maar niet geweldig. En dan doen ze eigenlijk twee dingen. Of mij mailen van kun je de prompt veranderen. En of de hele ochtend met de hand komma's, weet je, komma voor een N.
Ja.
Hoofdletters in, koppen, die vermaledijde M-dashes en zo. En die gaan ze dan met de hand zitten verwijderen. En dan gebruiken ze daarna dezelfde prompt weer. En dan zit hij dus weer vol met komma's en M-dashes en hoofdletters die je niet wil.
Ja. Ja.
En dat is wat we dus moeten leren. Dat is wat jij inderdaad het opvoeden van de kleuter noemt. Op het moment dat jij net met een AI-model werkt. En dan bedoel ik net, zeg maar, de eerste 2-3 maanden.
Mm-hmm.
Dan moet je iedere output niet alleen beoordelen, verbeteren.
Mm-hmm.
Maar je moet je verbeteringen ook terugvoeren in het model.
Ja.
En dan ga je naar een niveau van betrouwbaarheid op een gegeven moment. Waarbij je zegt van oké, nu durf ik erop te vertrouwen. Nu gaan we dit breder gebruiken. En nu gaan we dit ook niet blind versturen. Maar wel, nu gaan we erop vertrouwen dat als ik deze agent iets laat doen.
Ja.
Dat ik dan binnen een kwartier, binnen 20 minuten of binnen een ochtend. Afhankelijk van wat het voor ding is. Tot iets bruikbaars kan komen. Ja. En dat ik alleen nog maar high level werk hoef te doen en niet komma's hoef te verwijderen en dat soort dingen.
En dat artikel van McKinsey staat volgens mij ook echt een stappenplan in. Van hoe je dat, of in ieder geval de hoofdlijnen, de stappen van die je moet zetten om daar te komen.
Ja, ze hebben een soort van basisprincipes. Ja. Het belangrijkste is sturen op doelstellingen en niet op techniek. Dus dat hele van, nou, we gaan iets met AI doen, want AI is hier. Dat is gewoon echt onzin. Ja. Ik denk dat je ook, even terugkomend op wat die wiskundigen hebben gedaan, je moet gewoon zeggen, je moet ambitieus zijn. Zeggen van, we doen nu in een week, proberen we 4 oplossingen voor een probleem.
Ja.
We willen gewoon een bedrijf worden dat in een week 400 oplossingen voor een probleem probeert.
Ja.
En dat is dan je use case. En daar ga je technologie bij zoeken.
Ja, en volgens mij hoort daar ook bij dat als je dat doet, dan heb je inderdaad, ben je ambitieus, maar dan moet je ook gewoon accepteren dat als je erachter komt dat het er toch niet heel high-end fancy-pansy AI-oplossing wordt, dat het ook gewoon prima is.
Ja.
Want ik bedoel, ik ben nu met een opdracht bezig waarin ik heel graag presentaties wilde automatiseren. Dus hoe die tot stand komen, zeg maar. En ik dacht, nou, dat is al in Google Drive een soort sheet. Ik dacht, dan kan Gemini, die assistent in Google Drive, kan daar vast bij helpen. Nou, die schijnt dus, dat is blijkbaar een hele andere chat dan gewoon Gemini, die wel slim is. Dus dat ging helemaal niet werken. Dus ik heb gewoon echt daar op een gegeven moment gezegd, nou, dit gaan we niet doen. Dit is de moeite niet waard. Dat moet je gewoon helemaal niet willen. Kunnen we beter onze energie ergens anders op focussen. Ja, maar dat. Maar je moet het wel. Je moet wel eerst inderdaad dat ambitieuze doel stellen. En als het niet lukt, is het ook prima.
Ja, nou, dat is inderdaad punt 4 van het stuk van McKinsey.
Ja, wist ik wel.
Zorg dat medewerkers zelf leren, experimenteren, innoveren. Ja. En dat is toch ook wel een beetje. Ik zit met een gastles voor MBO-designers in mijn hoofd. Hè. Die ben ik aan het voorbereiden. Mm-hmm. En ik denk dat dat echt wel de boodschap gaat zijn voor iedereen. Ja. Weet je, zorg dat je slimmer bent dan je baas.
Ja.
Want of jij innoveert of je baas innoveert en dan weet je waar het eindigt.
Ja, ja.
En dat moet je aanwakkeren, want er zijn zoveel toeltjes, er zijn zoveel use cases. Je kent ze niet allemaal. En IT kent ze al helemaal niet allemaal. Nee. Jouw medewerkers, die weten waar de pijn zit en waar AI werk uit de handen kan nemen en nieuwe modellen kan scheppen. Basisvoorwaarde daar wel van is, dat is eigenlijk nummer 2 van wat ze zeggen, is dat data beschikbaar en betrouwbaar is.
Ja.
En dat is natuurlijk toch wel echt een beetje. Ik heb nu een aantal projecten gedraaid op Copilot. En Copilot kan dan dus zogenaamd bij al je work data. Maar wat Copilot dus niet kan, is kijken welk document wat strategie heet. Ja, want je hebt altijd 4 documenten die strategie definitief heten.
Ja.
Waar dan ook daadwerkelijk je strategie in staat.
Ja, ja.
En vroeger, dit is een stukje impliciete operationele kennis.
Ja.
Vroeger had je gewoon zoiets van, ja, maar je moet ze even op datum sorteren en de meest recente is de juiste. Dat is dus het soort shit wat je AI-agents niet wil leren.
Nee.
Je moet gewoon die oude documenten weggooien.
En toch denk ik wel dat er ook wel hierbij de grote vraag is. Het kan natuurlijk zijn dat over een jaar AI ook die context zelf kan uitdokteren. Op basis van alle kennis. Want ik bedoel, pak nu maar een Comet of Atlas browser. Ik heb gisteren mijn energie. Ik heb een warmtepomp gekocht en die is in oktober of zo geïnstalleerd. Ja, ik dacht, nou, ik ben wel benieuwd of die voor mij kan uitzoeken of ik nu goedkoper uit ben. Nou, ik zeg gewoon, vergelijk kwartaal van afgelopen jaar met het jaar ervoor. En vergelijk wat voor kosten ik heb gehad. En ik zie hem gewoon door de maanden klikken. Zonder dat ik daar verder instructies voor heb gegeven. Wisselen tussen het vlammetje, icoontje, waar verder geen label bij staat. Het vlammetje en het bliksemschichtje. Om die twee verschillende kosten te pakken. En ik krijg een antwoord. Dus, dus het kan ook best zijn dat het gewoon. Ik denk eerlijk gezegd, met heel veel dingen hierbij, is het gewoon een kwestie van tijd ook.
Zeker.
Dus het is een beetje. Misschien is het wel zo dat je nu nog die kleuter zelf moet opvoeden. Maar dat we straks allemaal de opvang gratis wordt. En dat die daar de context mee gaat krijgen.
Ja, dus dat. Maar los daarvan, op het moment dat jij 3 verschillende versies van je strategie in je OneDrive.
Wordt het wel ingewikkeld, ja.
Je introduceert hoe dan ook een extra failure mode voor je agent. Ja. En voor je mensen ook, hè, trouwens.
Ja, maar dus is het. Kijk, tot. Waarschijnlijk over 2 jaar kan AI dat ook wel uitvogelen, dat hij moet sorteren op datum. Dus. Maar tot die tijd, als je er nu stappen mee wil maken, kunnen ze dus er beter voor zorgen dat je data op orde hebt. Want dan. Dan heb je de kans is dan veel groter dat het wel een goede output heeft.
Ja.
Maar dit is een heel moeilijk punt voor heel veel organisaties, denk ik. En ook dat 4e punt van de adoptie door mensen. Ja, dat kun je niet afdwingen. Ik bedoel, ik merk dat zelf ook. Dat Hoe graag mensen ook willen. Mensen hebben er ook vaak gewoon geen de tijd niet voor. Echt, dus ik heb nog wat beters te doen. Ik moet gewoon dit werk doen.
Nou, maar dat is het. Dat is dat klassieke plaatje van die kar met vierkante wielen. En dan dat ze dan boos roepen tegen die holbewoner met dat ronde wiel. Van, ja, we hebben toch geen tijd om daarmee te experimenteren.
Ja, maar ik snap die mensen die roepen, ik heb geen tijd, snap ik wel. Want het is niet dat ze van de 4 dagen die ze werken opeens 2 dagen vrij krijgen om met AI te klooien. Hè? Want dat kan natuurlijk ook weer niet. Terwijl,
misschien zou dat dus wel echt wel een idee zijn om je advocaten, je HR-mensen, je IT-beheerders, wie dan ook, gewoon eens een keer te zeggen van, jongens, we geven jullie even een week betaald verlof en gaan lekker even prutsen.
Het zou heel slim zijn, maar het kost heel veel geld.
Ja,
dat is natuurlijk wat mensen daarvan weerhoudt. Maar inderdaad, dat is denk ik wel een van de beste manieren. Gewoon laat mensen ermee. Ik heb ook wel in die opdracht waar ik nu zit, heb ik daar ook een uitvraag onder de mensen gedaan. Dat is ook kennis en tijd zijn de twee belangrijkste dingen die mensen vragen van een werkgever. Die uitvraag die ik dan heb gedaan. Dat de mensen willen gewoon daar tijd voor hebben. Want ze willen het misschien wel, maar ze hebben er gewoon geen tijd voor. Of dat ervaren ze in ieder geval niet zo.
Nee, ja.
Want ik bedoel, ik ga het natuurlijk 's avonds ook zitten doen. Maar ik kan me ook wel voorstellen dat je denkt, ja, het is goed. Ik word gewoon betaald voor 40 uur. Of 32, whatever. Ja,
ik merk het bij mezelf ook. Als je gewoon 's ochtends moet kiezen van, ga ik 4 uur met een agent prutsen waarvan ik niet weet of die het dan rond lunch uit daadwerkelijk doet. Of ga ik gewoon eventjes voor 120 euro per uur voor een klant iets doen. Ja, en ja. Dat is best wel een makkelijke keuze dan.
Ja. Ik maak dat heel vaak niet.
Nee. Hey, ja, het probleem is dat je dan in het weekend alsnog dat klokwerk moet doen.
Ja. Oh ja, dat was het.
Ja. Ik snap dat helemaal. Mijn lijst met ideeën voor agents is ook lang.
Ja.
En mijn lijst met werkende agents die daadwerkelijk iets doen, zeg maar, in mijn bedrijf, is best kort eigenlijk.
Ja.
Omdat je gewoon, het idee is goedkoop. De eerste versie is ook nog best goedkoop. Maar dat tweaken en zorgen dat het ook echt goed werkt, in plaats van denken van, oh shit, nu heeft hij weer een nieuwsbrief doorgestuurd naar de administratie omdat hij dacht dat het een factuur was. Ik zet hem maar even uit.
Ja.
Want ik heb een abonnement van $45 per maand. Daar zitten allemaal agents in die ik even uit heb gezet, omdat ik er nog even naar moet kijken.
Je niet vertrouwt dat hij 100% gewoon doet wat hij moet doen.
Nou ja, ik weet dat hij niet 100% doet wat hij moet doen. En ik weet dat ik hem nog moet tweaken. En dat is eigenlijk gewoon helemaal niet zo leuk om iets onder aan te besteden. Dus heb je een abonnement van $45.
Dus we zijn er nog niet, is de conclusie.
Ja, we moeten daar doorheen.
Ja. Ja, ik denk ook dat het gewoon een kwestie van tijd is.
Maar dat wij er al last van hebben, weet je. Ja. Ik bedoel,
het is niet, AI-adoptie is echt is best wel ingewikkeld wat dat betreft.
Maar de CEO gaat vibe-coden.
Klopt.
Ja.
Met cloud-code.
Ja. Oh, ja, Toolred. Ja. Had jij trouwens nog tools meegenomen?
Ja, heb ik wel, als het goed is ingevuld. Ik weet niet of jij hem...
Oh, ja. Ik heb gewoon over human in the loop gesproken. Ja. Ik heb gewoon het script naar de
print. Maar is gewoon geprint.
Whatever.
Maar begin jij maar, want volgens mij is het eerst van jou.
Ik had het al een beetje over. Kijk, ik ben een note-taker.
Ja.
Een personal knowledge management nerd.
Ja.
Dat betekent dus ook dat al mijn aantekeningen zitten in een programma dat heet Obsidian. En het enorme voordeel van Obsidian, los van dat het gratis en open source is, is dat al je aantekeningen in tekstbestanden zitten. Voor de nerds, dat is Markdown. Markdown is een soort tekst waarbij je dan wel iets van, je kan wel iets van koppen en schuin gedrukt en zo maken met hele handige...
Hekjes, sterretjes, streepjes. Ja.
Dit is bijvoorbeeld de taal die programmeurs gebruiken om documentatie te maken voorbij code.
Ja.
Nou, Dat zit allemaal in een mapje, gewoon op je computer. Je kunt het synken naar de cloud, maar dat hoeft niet. Je kunt er ook gewoon lokaal mee werken. Wat betekent dat als je lokaal een agent draait, of een AI, dat die gewoon die bestanden kan lezen?
Ja.
En daar komt Claude Code dus kijken. En Claude Code is gewoon Claude, dus gewoon Sonnet 4.5, geloof ik.
Ja, volgens mij.
Je kan volgens mij gewoon een model kiezen. Ja. Maar die draait dus in je terminal. Ja, dan wordt het een beetje nerdy. Mm-hmm. Als het journaal iets wil laten zien over hackers, dan laten ze altijd zo'n terminal zien waar iemand Linux aan het installeren is. En dat is zeg maar, voor de mensen die dat niet weten, dat is dat zwart met groene letters. Ja. Wat echt symbool staat voor programmeurs. Ja. En die terminal wijst je op een bepaalde map. En dan kun je gewoon met alle bestanden in die map kun je wat gaan doen. Mm-hmm. Dus je kunt dan gewoon zeggen, kun je even alle akkoordenschema's uit deze inbox halen en naar mijn muziekmapje verplaatsen. En dan gaat het taalmodel eens kijken van, nou, wat zijn akkoordenschema's? Hé, ik heb hier 4 variaties van een mineur blues. Die heb ik dan ergens online gevonden. Hé, dat gaat naar het muziekmapje. Ja. Ik ga een project doen voor een HR-toko. Kun je aan het projectbestand, wat je ook zelf kan laten maken, een bepaald template. Hè? Nou, het project heeft een doel, het project heeft een aantal contactpersonen, dat soort dingen. Kun je daar even links aan hangen naar alles wat over AI en HR gaat? In mijn vault, want het heet dan een vault. Het is niet meer een mapje, het heet een vault. Ja. Want ja, je doet personal knowledge management. Ja. In mijn vault van meer dan 900 aantekeningen vindt hij dan alles wat over AI en HR gaat. Ja. Nou, dat is gewoon bizar handig en snel. En het is ongelooflijk veel sneller dan werken met Claude, zeg maar, in de webinterface.
Ja, want het voordeel is dat hij toegang heeft tot die bestanden die jij dus lokaal op je computer hebt staan. Ja. Dat is eigenlijk het belangrijkste onderscheid. Ja.
En het feit dat je dus met platte tekst werkt, betekent dat hij dus niet Word-bestanden hoeft te openen. Nee. Want je kunt in Claude met Word-bestanden werken. Mm. Alleen, dan gaat hij dus in feite openen, converteren naar tekst. Ja. Lezen, er iets mee doen, converteren naar Word. En dat is ook de reden dat Claude in het browser nu zo verschrikkelijk traag is. Ja. Er zit heel veel bestandsconversie tussen. Ja. Dus eigenlijk, en ik las daar laatst een heel goed artikel over, dat moet ik ook even opzoeken. Eigenlijk is het feit dat je dingen in formaten hebt zitten die niet platte tekst zijn, zoals Word-documenten, spreadsheets, Notion databases. Je moet er ook eens een keer gewoon een uur lang gewoon even opnoemen waarom je Notion niet moet gebruiken als je AI agent serieus neemt. Dat terzijde. Dat is heel erg lastig voor AI. Je moet eigenlijk alles in platte tekst hebben. Ja. En dan kun je dus heel snel heel veel doen met je data. Want dat is het in feite. Ja. Dus dat is mijn goede voornemen voor 2026. Alles uit Word, uit Google Docs, in platte tekst.
Cool.
En dan met Claude Code gewoon
organiseren.
In een uur mijn aantekeningen opruimen waar ik al meer dan een jaar tegenop zie.
En wat had jij? Want je had een Raven en rant had je meegenomen.
Oh ja, mijn rant was. Ja, ik had van de week had ik zoiets van, ik ben helemaal klaar met Google AI Mode en Google AI Summaries.
Want, vertel.
Want ik zocht een gedicht. En dit is een algemeen probleem met Google. Op het moment, dat is hoe Google werkt, op het moment dat jij iets zoekt wat lijkt op iets anders, en over hetgene wat jij zoekt is weinig informatie, en over hetgene wat je niet zoekt, maar wat erop lijkt, is heel veel informatie, dan blijf dat pokkending maar aannemen.
Dat het over dat bekendere ding gaat.
Ik heb 10 jaar in de literatuur gewerkt en 9 jaar daarvan wist Google niet wat het verschil was tussen een biografie en een bibliografie. Dat heeft bijna een decennium geduurd. Dus dan zocht je een bibliografie van een schrijver. Voor de mensen die het niet weten, dat is gewoon een lijst van welke boeken iemand geschreven heeft. Ja. En dan kreeg je altijd de biografie. Ja. En zoals ik gisteren op zoek naar een gedicht wat dus een regel gemeen heeft met een of andere fucking smartlab. En dan krijg je dus AI mode, AI summaries. Maar ja, Google AI mode en AI summaries is gewoon een summary of een verhaaltje op basis van de zoekresultaten. Ja. Dus als de zoekresultaten prut zijn, dan kun je er alle AI van de wereld tegenaan gooien.
Ja. Ja.
Maar dan blijft het prut. En dan is het dus gewoon inderdaad een kwestie van crap in, crap out. Ja. Terwijl als je Perplexity gebruikt, dan kun je op een gegeven moment zeggen van negeer bepaalde bronnen. Mm. Dus ik heb op een gegeven moment tegen Perplexity gezegd, negeer nou even dat stomme rotlied.
Ja.
En geef me alleen bronnen die niet gaan over dit belabberde stomme smartlocklied. Had ik al gezegd dat ik niks over dit lied meer wilde horen. En Perplexity snapt dat op.
Ja.
En Google snapt daar helemaal niks van.
Nee. Dus. Dus jij was even niet zo blij met Google.
Nee, het is voor echte serieuze research naar niche onderwerpen is Google AI Mode echt volstrekt onbruikbaar. Nee. Dus dat was mijn
punt uit.
Haat.
Wat had ik ook alweer opgeschreven? Ja, dat weet jij ook niet.
Ja. Ik, oh god, het gaat weer over vibe coding.
Ja, ik zal het kort houden. We hebben
wat anders echt over.
Nee.
Nee. Nou, laten we even met die andere beginnen, met je rant. Want dan eindigen we positief. Ja. Dit is ook nieuws wat ik trouwens heb langs zien komen. De NHN, Nathan, wat zeg jij?
NHN, ja, de meeste mensen zeggen NHN, maar het schijnt Nathan te zijn.
Ja, de vulnerability.
Ja.
Het serieuze beveiligingslek in iedereen zijn favoriete agent platform.
Ja, echt wel heel, heel, heel serieus. En ik moet eerlijk zeggen dat ik niet exact weet hoe de vulnerability werkt, maar je kan volgens mij is het een remote connection protocol-achtig iets. Dus je kan gewoon, je kan er gewoon in.
Ja,
daar komt volgens mij gewoon op neer.
Als je wist hoe, kon je op afstand andermans agents gebruiken.
Ja, is zonder niet heel handig. Dus dat was een vulnerability vooral als je natuurlijk Nathan zeg maar lokaal gebruikt. Of niet of lokaal, maar op je eigen self-hosted gebruikt.
Ja, want je kunt dus, er zijn twee versies van Nathan. Dus de versie die je zelf downloadt en installeert. En de versie die je bij hun gebruikt als
staat. En ik heb bijvoorbeeld self-hosted variant. Goh. En die moet je dus even updaten. Want anders dan gaat iemand je agents aan het werk zetten.
Ja.
En dat is gewoon, volgens mij stond dat niet in de context van dit verhaal. Maar in een van de andere onderwerpen die we hadden is dat gewoon, als je dit soort dingen open hebt staan en iemand kan jouw API-key bijvoorbeeld gebruiken of jouw agents, dan kan het je ook nog flink wat geld kosten. Hè? Want als iemand het gewoon gaat inzetten voor zijn eigen doel. Ja. Volgens mij was er iemand die had 50.000 API, die had zijn limiet op zijn API niet ingesteld. En die had gewoon een rekening van 50.000. Ja, dat is best vervelend als je dat overkomt.
Dat is best vervelend.
Dus,
los van het feit dat je dan waarschijnlijk ook nog een agent hebt die bij je mail kan. Misschien
precies,
bij je markbird.
Ja. Los
want
van
dat is zo lekker handig. Je kan alles koppelen.
Ja. Ja. Dus als je nu luistert en je hebt een self-hosted variant. Of je werkt met een partij die NFTN gebruikt voor jou of een bureau of zo. Check dan heel even of ze het hebben geüpdate. Ik ga ervan uit dat de meeste partijen daar wel bovenop zitten.
Ze waren echt snel met een patch volgens mij.
Ja. En het was ook wel volgens mij een relatief oude versie. Dus het zal niet heel snel voorkomen dat jij er last van gaat hebben. Maar als je het hebt draaien en je hebt niet geüpdate, dan moet je het als een jekko gaan doen.
Dus. Ja, echt hè.
En dat is niet echt een rant, maar dat is meer, meer een waarschuwing van dit kan ook toch nog gebeuren. Ja.
Milan heeft weer een vibe coding. Vibe coding heaven staat hier in mijn script.
We gaan het even zien. Ik heb geen idee meer wat ik had opgeschreven.
Ik hoop ik heb Antigravity uitgeprint.
Ja, dus Antigravity. Ik ga het wel echt kort houden, want anders zitten we echt weer over een uur. Maar als je vibe coding leuk vindt, dan is er nu een slimme truc waarmee je het Gemini 3 Pro model, of Pro 3, wat is het, kan gebruiken in een soort cursor-achtige tool. Alleen mijn probleem met cursor, als ik zeg maar eenmaal ga vibecoden, dan kan ik niet meer ophouden. Dus ik ben dan rustig gewoon 4 uur non-stop keihard aan het prompten. En dan op een gegeven moment krijg je de melding, je bent door je credits heen.
Ja.
Nou, die melding krijg ik altijd veel te snel. Dus dan upgrade ik weer naar ik heb standaard hem op €20 per maand staan. En als ik er dan doorheen ben, dan ga ik naar 60. En als ik een hele dolle bui ben, dan heb je ook nog €200 abonnement. Maar
het is nog steeds goedkoper dan Coke.
Zeker. maar het punt is, zo wisselde ik tussen wat applicaties. Want je kan in allerlei tools kunnen werken. En toen kwam ik Antigravity tegen. En dat is de redelijk nieuwe tool van Google zelf. Die dus met ook het Gemini Pro model werkt. Die doet het erg goed, ten eerste. Werkt gewoon heel goed. En ik was eerst ingelogd met mijn Workspace Google account. Gewoon mijn zakelijke account. En toen waren mijn credits het best wel snel op. En dan kreeg ik een melding, moeten we 4 uur wachten. En toen kreeg ik opeens de melding, als je overschakelt naar je persoonlijke account en je neemt een abonnement op Google One. Dat is zo'n Zo'n pakket waar je al je foto's in kan opslaan en je mailopslag vergroot, weet je wel.
Dan mag je AI mee trainen, ja.
Klopt. Ja. Dan mag je heel veel credits gebruiken. En dat is dus, als je daar een trial voor aanvraagt, kun je dus gewoon een maand lang gewoon praktisch onbeperkt Vibe coden. Ja, dat is echt, dat kan je dus een hoop geld schelen. Want ik heb wel 4 privé-accounts. Dus dat is nu een beetje mijn workflow. Als de credits op zijn, ja, of mijn trial verlopen, dan ga ik naar het volgende account. En het werkt ook gewoon echt bizar goed. Dus mocht je toe zijn om, zeg maar, van Lovable even wat dieper erin te duiken en net wat meer opties te hebben qua, dan is Antigravity wel echt en een hele fijne tool om te vibecoden. En met die uitleg die ik net gaf, kun je dus ook vrij onbeperkt gewoon gebruik maken van die modellen. Dus pro tip.
Lekker bezig. Ja, wat is, je liet me vanochtend een appje zien wat je had gemaakt. Kun je even, want heb je dat met Antigravity?
Nee, die was dus toevallig juist met Lovable, omdat ik dat wilde onderzoeken.
Ja.
Wat ik bijvoorbeeld nu heb gemaakt, en daar ben ik denk ik al met al anderhalve dag mee bezig geweest, is bijvoorbeeld een tool waarmee je sentiment scores kan hangen aan contact dat je met een klant hebt.
Oh ja.
En je kan daarin transcripties van gesprekken gewoon erin zetten. Dat analyseert hij met AI. En dan krijg je eigenlijk een soort van trendscore. En als er dus bijvoorbeeld een gesprek is geweest wat niet zo goed is verlopen, en daar is bijvoorbeeld frictie in ontstaan, of dat is niet een goed gesprek geweest, dan kun je dat daarin zien. Je kan koppelen met je Gmail. Dus je kan gewoon zeggen, deze mail wil ik ook graag meenemen in het contact met die klant. En op die manier kun je eigenlijk ook ervoor zorgen dat je de verschillende, beetje de risico's en de kansen die uit dat contact naar voren komen, dat je die ook kan centraliseren. Dus het idee is dat ik dus van verschillende mensen dat kan bundelen, zeg maar. En dat als er ergens een verkoopsignaal uit zo'n gesprek komt, dat dan automatisch bij de commercieel manager binnenkomt via een seintje. Dus dat heb ik in anderhalve dag gebouwd. En dat is gewoon multitenant, dus ik kan jou een account geven en dan kun jij je eigen gebruikers daar weer in hangen, zonder dat je de andere account ziet en zo van andere klanten die daar dan in zouden zitten en zo.
Ja.
Dat staat allemaal gewoon binnen.
Als je dit tot het einde hebt geluisterd, dan heb je in ieder geval de term multitenant geleerd.
Ja.
ik vind het, dit is gewoon zo, weer zo'n, en dan gaan we mee afsluiten, weer zo'n echt zo'n voorbeeld van, we weten al 20 jaar dat we dit zouden moeten doen. Namelijk uitgebreid alle klantencontact evalueren. Waar zitten de risico's van mensen die weglopen misschien? Waar zitten de kansen waar we een upsell kunnen doen? Maar we doen het niet, want het is heel veel data. En het analyseren kost gewoon te veel tijd.
Ja.
En dit is een typische gevalletje. En daarom vind ik het leuk om mee af te sluiten, deze use case. Dit kon gewoon niet voordat we AI hadden. En nu kan het wel.
Ja.
En als je het dus doet, dan ben je lekker bezig. Ja. En waarschijnlijk ook gewoon sneller dan de concurrentie.
Ja, nu beginnen.
Ja, gewoon
dat
nu
is
beginnen.
Gewoon het, dat is het advies.
En het maakt dus ook geen reet uit of het niet perfect is. Nee. Want je bent van niets naar niet perfect gegaan.
Ja, maar de allerlaatste toevoeging eruit, waar ik steeds wel meer tegenaan loop, is je hebt nu Vibe specking. Dus vooraf definiëren wat wil ik eigenlijk gaan doen. Dan heb je vibe coding. En nu wil ik graag de term vibe checking introduceren.
Ja.
Dus ik heb toevallig vanmorgen een artikel over gepubliceerd op Substack. Dat volg nou gewoon even een paar standaard stappen. Of flikker dat document gewoon in je AI die dat dan voor je doet.
Ja.
Maar dat is nog wel nu, tot we zeg maar er zijn dat AI dat voor je doet, moet je het nog wel zelf doen. Want ik zag bijvoorbeeld op LinkedIn van iemand die had een site gemaakt over de sneeuwhoogtes in Nederland. En het bleek dat al die API endpoints open stonden en iedereen dat gewoon kon gebruiken. En dus gewoon dikke lekker in die software zaten. Dus je moet het nog wel een beetje controleren af en toe. Maar gewoon morgen beginnen en dan lekker klooien ermee. Want je moet toch een keer beginnen.
Ja, maar voordat je dat gaat doen, moet je deze podcast eerst eventjes met je netwerk delen.
Absoluut.
Check.
Ja.
Onze rating op Apple Podcasts of Spotify, want onze algoritme-expert hier zegt dat dat enorm
heel
belangrijk is.
Ja,
Volg ons op LinkedIn en we horen je gewoon weer bij de volgende, toch?
Zeker.